gemeente, namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Op 21 december is op de leeftijd van 90 jaar overleden Neeltje van den Berg van Vuren. De laatste tijd woonde ze in Oud-Sonneburg. De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 28 december om 10:30 in de kapel van de begraafplaats Charloes, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Hieraan voorafgaand is er van 9:15 tot 9:45 gelegenheid tot condoleren in Oud-Sonneburg. De gegevens vindt u ook op de publicatieborden. Mevrouw Zuidijk en mevrouw Bruermijn zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ook dit jaar organiseert de pastorale dienst van het Icasia ziekenhuis een kerstzang in het trappenhuis van het ziekenhuis. U bent van harte uitgenodigd om in de vroege morgen van de eerste kerstdag tot glorie van hem, maar ook tot troost van de zieken, Jezus' geboorte zingend te verkondigen. Inloop is vanaf 6:45 van 6:45, aanvang 7:00. Na afloop is er koffie en thee. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. Het is inmiddels ook een goede gewoonte om op tweede kerstdag het kerstfeest te vieren met de kinderen van de KBC. De ochtend begint om 10:00 en de kinderen worden om 9:45 verwacht in de grote zaal. U wordt hiervan allen van harte uitgenodigd. Er is ook oppas aanwezig. Binnenkort ontvangt u een envelop in de brievenbus van de actie Kerkbalans. Zoals u weet hebben we komend jaar als gevolg van onderhoud een groot tekort. We rekenen weer op uw steun. De lopers van de actie-enveloppen kunnen deze ophalen in de keuken. In verband met de nog openstaande vacatures voor ouderling, kerkvoogd en diaken vragen wij de gemeente opnieuw namen in te dienen van personen die u geschikt acht voor het desbetreffende ambt. We hebben nog een recente lijst liggen welke wij willen gebruiken, maar u kunt vanzelfsprekend altijd per vacature nieuwe namen indienen. U kunt uw brief binnen nu en 2 weken inleveren bij de scriba. De JV begint vanavond om 7:00 in plaats van 7:45. In deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste is voor de diaconale wijkwerk en de tweede collect is voor de kerkvoogdij. In deze dienst, waarin ook 2 kinderen van onze gemeente gedoopt zullen worden, zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Na de dienst krijgt u hiervoor in de kerk de gelegenheid de doopouders God zegen toe te wensen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 33 en daarvan vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Psalm 33 vers 10. Wij doen uw belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 132 vers 4. Ziet het blij gerucht der ark liep voort en werd in Efrata gehoord. Psalm 132 vers 4. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De Heilige Schrift in het eerste boek daarvan, en dat is Genesis, en we lezen hoofdstuk 35. Genesis 35. Een episode uit de geschiedenis van Jacob. Daarna zeide God tot Jacob: maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw kleren, en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel, en ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En ze reisden heen. En Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achternajaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, hetwelk is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God was hem al daar geopenbaard geweest, als hij voor zijn broeders aangezicht vluchtte. En Deborah, de voedster van Rebekka, stierf, en ze werd begraven onder aan Bethel, onder die eik, welks naam hij noemde Alon Bachut. En God verscheen Jacob wederom als hij van Paddan Aram gekomen was, en hij zegende hem. En God zei tot hem: uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voort zeide God tot hem: ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En aan uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop een drankoffer en goot olie erover. En Jacob noemde de naam van die plaats al waar God met hem gesproken had, Bethel. En ze reisden van Bethel. En er was nog een kleine streek lands om tot Efrata te komen. En Rachel baarde. En zij had het hart in haar baren. En het geschiedde, als ze het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde, als haar ziel uitging, want ze stierf, dat ze zijn naam noemde Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel en ze werd begraven aan de weg naar Efrata, dat is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. Toen verrijzde Israël en hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal Eder. En het geschiedde als Israël in dat land woonde, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf. En Israël hoorde het. De zonen van Jacob waren 12, de zonen van Lea waren Ruben, Jacobs eerstgeborene, daarna Simeon en Levi en Juda en Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin, en de zonen van Bilha, Rachels dienstmaagd, Dan en Naphtali. En de zonen van Zilpa, Lea's dienstmaagd, Gad en Azer. Deze zijn de zonen van Jacob, die hem geboren zijn in Paddan Aram. En Jacob kwam tot Isaac, zijn vader, in Mamre, te Kiriat Arba, dat is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd, en Isaac. En de dagen van Isaac waren 180 jaar. En Isaac gaf de geest en stierf, en werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen, en zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Tot zover Genesis 35. De tekst voor de doopreek vindt u in het voorgelezen gedeelte, Genesis 35 en daarvan vers 18, waar wij herlezen: en het geschiedde, als haar ziel uitging, want ze stierf, dat ze zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Tot zover. Zullen we samen de Heer een zegen vragen? Almachtige God en getrouwe Vader in de hemel, eerbiedig en ootmoedig komen we tot u op dit avonduur, op deze uw dag. Voor de tweede maal staan de deuren van uw huis weer open, zijn we welkom bij u. Is er nog een plekje voor ons dat we in mogen nemen, te midden van zo'n donkere decembermaand, waar de dagen korter zijn geworden, de avonden langer en de nachten koud. Heren, wij willen u danken dat er bij u licht en warmte is. En dat u dat ook getoond hebt, Heren, in dat wonder van kerst. Dat het licht der wereld gekomen is om de duisternis te verdrijven. En om de kilte uit ons hart weg te nemen met zijn warmte. Heren, u zegt in uw woord dat het zaliger is om te geven dan om te ontvangen. Daar hebt u zelf het allervolmaakste voorbeeld van gegeven. Zeker ook bij de doopouders. U hebt ze een kind geschonken, gegeven, waar ze zo blij mee zijn. Maar we mogen ook morgen gedenken, vieren, erbij stilstaan, met grote vreugde en met stille dankbaarheid, dat u niet alleen hen, de doopouders, een kind gegeven hebt, maar dat u zelf uw eigen enig kind hebt afgestaan, uit hoge hemel geschonken aan een wereld die schuldig en verloren lag in die schuld. En niet alleen de wereld die schuldig is, maar dichterbij zondaars, zonen van Adam en dochters van Eva, gevallen mensen die schuldig zijn. En nog dichterbij, dan moeten we het zeggen, die schuldige, dat ben ik. En Heren, wat is dat toch groot, dat u nou gekomen bent om nou het verlorene te zoeken en om dat te behouden. Dat mogen we vanavond weer horen in de prediking van het woord, maar ook zien in het teken van het sacrament, de heilige doop, waarin u als het ware een dikke streep zet onder uw belofte, dat u nou als God rechter moet zijn, maar dat u nou als een vader tot ons komt in de doop, die als een getrouwe vader van alle goeds ons wil verzorgen, alle kwaad van ons weren, ja zelfs als dat kwaad komt ten beste keren kan en wil. Dat u nou tot ons komt, o heerlijke drie-enige God, niet alleen als vader, maar ook als zoon, die ons wast in uw bloed. En dat de Heilige Geest dat nou wil thuisbrengen, zodat we er ook deel aan krijgen, persoonlijk. Dat het niet alleen maar iets is wat we lezen in het woord en horen vanuit het formulier, maar dat we dat nou ook thuis krijgen gebracht in ons hart. Zodat we de vreugde daarvan mogen genieten en ook dat deelachtig mogen zijn door de werking van uw woord en Heilige Geest. Heren, wij dragen de doopouders aan u op. Wilt u ze kracht geven, genade, liefde, zorg, geduld in de opvoeding van hun kinderen. Het is ontzaggelijk voorrecht om zo'n kleine in de handen te krijgen. Om het met liefde en warmte te koesteren. Ook ontzaggelijke verantwoordelijkheid om ze op u te mogen wijzen. Om ze in gesprek, geloof en gebed voor te gaan. Wij danken u, heren, dat ook broertjes en zusje is die daarvan getuige mag zijn. Thijs, Dieter, Mattie. We danken u ook voor de grootouders, opa's en oma's die daar ook getuigen van mogen zijn. Die mogen er ook zijn vanmiddag. Om een kleinkind te zien en het teken van de doop te ontvangen. Dat uw naam als het ware geschreven wordt op de voorhoofdjes van die babytjes. O Heilige Geest, schrijf dan ook de naam van de Heer Jezus in de harten van die babytjes. Opdat ze een vruchtbaar leven mogen leiden. Dienstbaar mogen worden in uw koninkrijk. Heren, we dragen ook aan u op, degenen die ziek zijn. We danken u dat mevrouw Zuidijk en ook mevrouw Bruumijn weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Na spannende weken, zorgvol ook, hebt u ze weer thuis gebracht. We denken ook aan de familie, de kinderen, de kleinkinderen van mevrouw van de Berg van Vuren. Heer, het is vanavond een blijde dienst, een doopdienst. Maar aanstaande donderdag staan we weer bij een graf. Een geopend graf. Dan wordt er een lichaam, dan wordt er een mens begraven. In één week tijd een wieg, een doopbediening, maar ook een rouwdienst. Gedenkt u de kinderen en kleinkinderen, Heer, geef kracht, ook aan mij, om uw woord eenvoudig, maar ook en met het gezag van u, met de autoriteit van uw geest te mogen prediken, ook in de rouwdienst, zodat degenen die daar aanwezig zullen zijn, onder het beslag van uw woord zullen komen. En dat uw woord zoveel kracht mag doen, dat mensen u weer gaan zoeken, naar u gaan vragen. Zo dragen we deze dienst aan u op, Heer, mag het een blijde dienst zijn. En geef dat uw woord zijn loop mag hebben. En dat de Heer Jezus in onze harten zal komen en zal wonen. En dat ons leven aan hem mag worden toegewijd. Tot uw eer uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 80, vers 2. Die glans straal Efraïm in de ogen, toon Benjamin uw groot vermogen. En vers 5, laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Psalm 80, vers 2 en vers 5. Doopouders van de Berg en Robol, familie, gemeente, er is wel geen groter verschil dan het verschil tussen een kraambed en een sterfbed, een wieg en een graf, het begin van het leven en de dood. Voor ons besef ligt dat ook heel ver uit elkaar. Het treffende van de tekst van vanavond die ik aan jullie wil meegeven, jullie kinderen wil meegeven, dat is dat nou in één tekst beide wordt gevonden. Er staat in vers 18, het geschiedde als haar ziel uitging, want ze stierf, dat ze de naam van het jongetje noemde Ben-Oni. De dood van Rachel als moeder en de geboorte van een zoon, Benjamin. Het wordt zo menselijk beschreven. En het opvallende is dat dit plaatsvindt in Efrata. Er staat in vers 19, alzo stierf Rachel en zij werd begraven aan de weg naar Efrat of Efrata. Dat is Bethlehem. We leven in de adventstijd. Wij zijn ook geestelijk op weg naar Bethlehem. Bijna bij de kribbe. Morgen bij de kribbe. Adventstof. Op een bijzondere manier. En nou wil ik vanavond proberen samen met u, als het ware in gedachten te gaan zitten op die weg bij Efrata. En te zien wat daar nou allemaal gesproken, wat daar gebeurd is, en te luisteren naar alles wat daar is gesproken. Op die historische plek in die landstreek Efrata, dat is bij Bethlehem. Ik zet daarom boven de preek aan de weg bij Efrata. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op moeder Rachel bevalt. Er staat in vers 16, en zij reisde van Bethel en er was nog een kleine streek land tot aan Efrata. En Rachel baarde en zat het hart in haar baren. Ten tweede, vader Jacob beleidt. Onze tekst zegt, vers 18, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Dat is een geloofsbelijdenis. En ten derde, het kind Benjamin benoemd. Zijn moeder noemde hem Ben-Oni, vers 18, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Aan de weg bij Efrata, we letten ten eerste op moeder Rachel bevalt, ten tweede vader Jacob beleidt en ten derde kind Benjamin benoemd. Nou, in gedachten ga ik zitten aan de kant van de weg bij Efrata. En dan zie ik in mijn gedachten kinderen, ja, een grote stoet, een menigte aankomen. Dat zijn er veel. Een vader, twee vrouwen erbij, stel kinderen erachter, personeel, grote kudde. Dat is heel wat. Ze komen dichterbij. En ik zoom even in op die vader, Jacob, en die ene hoogzwangere vrouw, Rachel. Nog dichterbij, dan zie ik dat Jacob heel blij kijkt. Nou, dat is mooi. Waarom is hij zo blij? Nou, er is wat gebeurd. Ik heb het gelezen in het begin van hoofdstuk 35. Ze komen van Bethel vandaan. En in Bethel is er wat gebeurd. Daar heeft hij een nieuwe godsontmoeting gehad. Geestelijk, een hoogtepunt in zijn persoonlijk geloofsleven beleefd. U weet het nog, we hebben het de vorige keer overdacht. He, dat inmiddels alweer 20 jaar geleden, in Genesis 28, dat hij daar als een berooide moet vluchten voor zijn broer Esau. En dan ligt hij daar op die harde steen in de nacht. En dan gaat de hemel open, dan komt die hemelladder. En dan zegt de Heer, ik ben God de Almachtige en ik beloof die handvol beloften. Nou zijn we inmiddels 20 jaar verder, Genesis 35. En dan komt hij terug in Bethel. En dan heeft hij mogen ervaren dat wat de Heer belooft, dat hij dat ook doet. Hij had er als het ware achter kunnen zetten, B.W. Beproefd en waar bevonden. En dan komt hij terug, niet als een berooide, alleen maar met een staf in zijn hand, maar met kroost, vrouw, kinderen, kudde, veilig heeft de Heer hem teruggebracht in Bethel. En dan gaat hij naar Bethel toe en dan voelt hij, ja, nou ga ik hier God ontmoeten. En dan kijkt hij zo om zich heen en dan kijkt hij in zijn hart en dan kijkt hij in zijn huis en zegt, mensen, wij kunnen zo God niet ontmoeten. En dan spreekt hij eerlijk met zijn vrouw en zijn kinderen. We moeten de vreemde goden wegdoen. Ja, er sluipt zo gauw wat in, hè. De vreemde goden en andere kleren moeten we aantrekken. En die oorsieselen moeten weg. Die amuletten in de oren en op de hals dragend. Alles wat God nou verdriet doet, mensen, dat moet weg. En dat zegt vader Jacob eerlijk tegen zijn gezin. En dat gezin dan luistert. Dat is ook een wonder. Zeggen, ja, pa, kom nou. Op een gegeven moment komt er zoveel in je gezin. Dat slipt dan aan, hè. En dan, ja, dan is het kanaal naar God, het slipt dan dicht. En dat voelt Jacob. En dan zegt die mensen, dat moeten we wegdoen. Laten we dat nou met z'n allen gaan wegdoen. Die terafim, die huisgoden. En dat gebeurt. Nou, dan gaat hij een altaar maken in Bethel. En dan verschijnt de Heer. Dan verschijnt de Heer. Zo mooi. Hij heeft wel eens meer een altaar gemaakt, toen verscheen de Heer niet. Nou maakt hij een altaar. Zijn huis is gereinigd. Hij is er klaar voor om God te ontmoeten. Hij maakt een altaar en dan komt. Dan verschijnt de Heer. En dan komt de Heer weer met zijn zegen. En dan komt de Heer weer met nieuwe beloften, nieuwe blijken van zijn gunst. Nou, weet je wat Jacob's reactie is? Hij is zo ontzettend dankbaar voor. Dat hij weer een steen gaat oprichten. Weer een steen in Bethel. Net zoals hij dat 20 jaar geleden ook deed. Die steen met olie eroverheen. Weet je nog? Dan gaat hij weer een steen oprichten. Uit dankbaarheid. En hij giet er weer wat olie overheen. En, staat er. En, vers 14, ook een drankoffer. Hij giet er ook een klein beetje wijn overheen. En wijn is in de Bijbel altijd een beeld van vreugde. Grote vreugde. Hij was zo intens dankbaar, zo blij dat de Heer weer verscheen. Dat de Heer zich weer opnieuw aan hem openbaarde. Een opgerichte gedenksteen. Met olie en de wijn van vreugde eroverheen. Hij wil die God aanbidden. Een geestelijk hoogtepunt. Zo goed, zo rijk, zo dichtbij is God geweest. Nou, en dan. Nou, dan verwachten we, dat huis van Jacob is behoorlijk gereinigd. Een altaar, een steen, olie, wijn. Je zou verwachten, nou gaat de Heer dat natuurlijk rijk belonen, hè. Dan gaat de Heer zijn rijke zegen daarop geven. Ja, als je dan weer helemaal geestelijk gesteld bent en hemelsgezind, nou, dan gaat het goed, hè. Ik dacht vroeger altijd, als je nou vleeselijk bent en je loopt van het pad af, dan gaat God je straffen. Maar als je net dicht bij de Heer blijft, ja, dan gaat het toch altijd, dan gaat God de Heer je belonen, ja, met zegen en voorspoed. Weet je wat er dan gebeurt? Als hij nou zo hemels goed gezind is, hè, dan lezen wij dat de Heer nou zijn geliefde Rachel, zijn eigen beminde vrouw, gaat wegnemen. Nou, dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik niet. Rachel sterft. En in dit hoofdstuk sterft ook zijn oude blinde vader Isaac. En een voedster sterft ook, Deborah. 3 keer luidde de doodsklok in het hoofdstuk. Is het mogelijk? Heere God, hoe zit u toch in elkaar? Ik snap dat niet. En dan hoor ik de Heer als het ware zeggen, ja, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. En mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Weet je, dan moet je ook een gedenkteken oprichten. Je moet er niet aan denken, doopouders. Moeders, moeder Robel, moeder van de Berg, moet er niet aan denken. En dan moet vader Jacob moet er weer een gedenkteken oprichten. Ja, en dan een grafsteen. Voor zijn beminde vrouw. Eerst een gedenkteken in Bethel met olie en wijn van blijdschap. En in ditzelfde hoofdstuk dan, nadat Rachel gestorven is, een gedenkteken, een grafsteen. En daar giet hij geen olie overheen. Daar worden tranen overheen vergoten. Die hij in stilte weent. De gedenksteen in Bethel, een teken van Gods goedheid. Nu zo'n grafsteen, dat is een teken van smart en rouw. Wat is dit uit het leven gegrepen? De weg van een christen is door hoogtepunten en dieptepunten. Zo schijnt de zon, dan kan je huppelen van zielenvreugd. En zo, ja, dan zink je weer weg in de kolken. De bittere, harde werkelijkheid. Zo ben je in Bethel op een geestelijke berg. En zo zit je aan de kant van Efrata. Te wenen, mijn graf. Dus toch zullen we zien dat die God van Bethel wel kracht geeft aan Jacob om daarna door te komen. Ja. Rachel. Laten we eerst eens even inzoomen op die moeder. We zitten nog aan de kant van de weg bij Ephrata. Ik kijk even naar die moeder Rachel. Hoogzwanger. Daar loopt ze en opeens, vrij plotseling, overvallen haar de barensweeën. Nou, jullie weten wat dat is. Daar in de buurt van Bethlehem, in de velden van Ephrata. En het wordt een moeilijke bevalling, staat er in vers 16. Ze had het hart in haar baren. Ze had het erg zwaar. Tweede kindje op komst. Ze had er al eentje, Jozef. 15 jaar heeft ze moeten wachten en dan komt de tweede. Ja. Ik hoop dat de Heer me nog een kind geeft. Ja, die heeft ze gekregen, maar anders dan ze verwacht. Ze ervaart het wat God gesproken heeft. Met smart zult gij kinderen baren. Nou, dat ervaart ze nu. Er staan een verloskundige bij, een vroedvrouw. En, ja. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Het was best wel spannend, doopouders. Het was best wel spannend. Hier gaat het niet goed. Zou ze erin blijven? En dan staat er in vers 17, toen ze het moeilijkst had, om dan een beetje die, van de pijnen van de zwaarte af te leiden, toen zei die vroedvrouw, die zei, vrees niet, je hebt er een zoon bij. Ja, nou dat is erg fijn, maar ze zal die zoon niet zien opgroeien. Ze zal hem niet meer kunnen voeden. Weet je, ik moest denken aan, wat oma vroeger zei. Die zei dat dan tegen een kind of een kleine kind, die in verwachting was, als je nou een kind ter wereld brengt, dan sta je met één been in het graf. Dat is waar. Dat zie je hier. Weet je waar ik ook aan moest denken, doopouders? Op geboortekaartjes, daar staat er nogal eens, het is bijna cliché, een beetje afgezaagd, de Heere die leven gaf en leven spaarde. Nou, het kan dan een beetje cliché, maar het is wel waar. Hier zie ik dat de Heere wel leven gaf, een kind, maar niet het leven van die moeder spaarde. Ondoorgrondelijk. Je krijgt een brok in je keel. Er zijn mensen die dat mee hebben gemaakt. In familiekring. En dan wordt het opeens heel erg werkelijkheid. Kunt u zich dat voorstellen, gemeente? Aan de ene kant een baby leeft en de moeder sterft. Er ligt een babytje te huilen in de wieg. En die moeder die gaat heen. Ik hoor de eerste levenskreetjes uit de mond van die kleine jongen. En ik hoor ook een laatste stervensnik. Het uur van het baren wordt ook het uur van de dood. Aangrijpend. Aangrijpend voor Jacob ook, als vader. Jongen, jongen. Hij moet zowel de wieg gereed maken als ook een graf delven. Vader Jacob, die, ja, wat moet hij? Moet hij nou geboortekaartjes gaan sturen of rouwkaarten? Moet hij nou een geboortekaartje gaan sturen van met blijdschap geven wij u te kennen, Benjamin? Ja, Psalm 105 te boven. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Of moet hij nou een rouwkaart sturen met daarboven Psalm 103? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Ja, allebei moet hij sturen. Aangrijpend ook voor die kleine jongen, Benjamin, dat hij zijn moeder nooit gekend heeft. Kinderen, zij zuinig zijn op je moeder. Zij ze zo lang mogelijk een kus geven, je weggaat of je naar bed gaat. Je hebt er nog één. Benjamin had geen moeder meer. Weet je wat de laatste woorden waren van Rachel? De laatste woorden was een naam. Dat ze zijn naam noemde terwijl ze stierf, Ben-Oni. Met haar laatste kracht in de pijn. Op haar stervende lippen. Haar laatste woorden. Ze schreeuwt het uit. Ben-Oni. Dat is de naam. zoon van smart, kind van ongeluk, zoon, man van smarten. Er staat ook terwijl haar ziel uit, ziet u dat staan? Dat staat er letterlijk in de Hebreeuws. Goed vertaald hier in de Statenvertaling. Het geschiedde als haar ziel uitging. Haar leven vloeide weg. Alleen die uitdrukking, haar ziel ging uit. Waar ging haar ziel uit? Haar ziel ging uit haar lichaam. He, als een mens geboren wordt, dan wordt er ook ja, dan een twee-eenheid. De binnenkant, de ziel, en de buitenkant is je lichaam. En als een mens sterft, aanstaande donderdag zal ik dat weer zien. He, als je kijkt in de kist. En als die kist haalt. En dan zie je dat daar dat lichaam, maar de ziel is eruit. Bij het sterven wordt die twee-eenheid van ziel en lichaam als het ware verbroken. En het lichaam dat daalt neer, maar die ziel als een mens sterft, waar is die dan? Ja, dat is een goede vraag. Doopouders, zal u dat nooit vergeten. En elke doopouder die ooit eens hier gestaan heeft. Dat als er een kindje geboren wordt, hè, dat een kind niet alleen een lichaampje heeft. Dat gevoed en opgevoed en gekoesterd en geknuffeld moet worden. Maar dat uw kind en mijn kinderen, dat ze ook een ziel hebben. Dat ze een iets hebben, ja iets. Dat ze een ziel hebben die nooit en nooit en nooit meer sterft. He, en dat die, zelfs de zon en de maan en de sterren, die houden een keer op en schijnen. En de zeeën zullen er een keer niet meer zijn. En de bergen zullen een keer ook niet meer zijn. Maar een ziel van een mens, een ziel van dat kindje, jullie kind. Dat zal eeuwig, eeuwig, eeuwig blijven leven in een andere wereld. Ja, in welke wereld? Eeuwig gelukkig of eeuwig ongelukkig? Rachel. Nou, dat is een moeder. En dan kijk ik naar u als moeders. En dan kijk ik naar alle moeders in de kerk. Wat voor moeder bent u nou eigenlijk? Moeder Rachel, weet je wat voor moeder dat was? Nou, ja. Een paar dingen van zeggen. Dat weet je heel kort. Moeder Rachel was een knappe vrouw. Een mooie vrouw. Schoon van gedaante. En schoon van aangezicht. Nou, dat is mooi meegenomen. Ze was erg mooi, maar ze was niet erg lief. Ze had een stekelig karakter. Weet je, dat zie je ook in de schrift. Op een gegeven moment heeft ze dat afgodsbeeldje, hè, onder de zadel van de kameel waar ze op zat. En ze beloog haar vader. Ze zei, ja, die terafim, die afgodsbeeldje heb ik niet. Ze loog. En op een gegeven moment kan ze geen kinderen krijgen. En dan staat ze haar eigen man af te snauwen. Jacob, geef me kinderen, of anders wil ik liever dood. Dan zegt Jacob, ja, maar ik kan je kinderen geven. Kan God alleen. Ze had niet zo'n lief karakter. Kan je een mooi bekje hebben. Weet je, als zou ik een portret moeten tekenen van Rachel, dan zou ik een vrouw tekenen die geen blije ogen heeft. Geen blije ogen. Haar ogen kijken bedroefd. Ze heeft wat afgehuild in haar leven. Kinderen, hoe kijken jullie nou aan tegen je moeder? Als ik nou terugdenk aan mijn moeder. Aan mijn moeder dan wel eens blije ogen? Ja, mijn moeder wel, ja. Gelukkig maar. Rachel niet. Ze heeft wat afgehaald, weet je waarom? Ze heeft wat afgehaald. Nou, allereerst was ze onvruchtbaar. Ze moest het kruis van de kinderloosheid dragen. Dat is wel erg. Als je eigen zus kind op kind krijgt en jij niet. En als ze bovendien nog elke dag met elkaar in dezelfde tent woont. Ongewenst kinderloos. Die zijn er vanmiddag ook in ons midden. Ik wil er even bij stilstaan. Ongewenst kinderloos. Dat is best wel. En je bent er toch in het doodbinnen. Altijd weer moeilijk. Vindt u niet? Altijd weer moeilijk om dat te zien. Staan ze weer met een kind. En ik. Ja, ik had het zo graag. Ga niet over. Het gaat niet over. Doe altijd weer pijn. Als ik dat zie. Geen kinderen. Dat betekent dat je dus nooit bij de wieg kan staan. Geen kinderen, dat betekent dat je nooit bij het doopvont kan staan met een kind. Jouw kind, want die hebben we niet. Geen kinderen, dat betekent dat je nooit bij het hek van school kan staan om je kind op te halen. Geen kind, dat betekent dat het nooit moederdag en nooit vaderdag kan worden. Geen kind, dat betekent dat je nooit oma en nooit opa wordt. Nou, dat is heel erg. Het heeft jarenlang geduurd. En dan geeft God haar toch een kinderzegen. Jozef. Alleen die naam al, hè. Kan je zien dat ze ontevreden is. Wat een karakter had dat mens. Want weet je wat Jozef betekent? Heer, ik wil graag nog een kind. Dan heb iedereen dat. Ik ben ontzettend blij dat ik toch nog een kind heb. Nee hoor, in de naamgeving. Jozef betekent, Heer, ik wil er nog een. Zie dat ontevreden, hè? Jammer is dat. En dan krijgt ze er nog een tweede bij, na jaren wachten. Ja, en dan kost het haar leven. Dat gebeurde daar allemaal, daar aan de weg bij Efrata. Dat is een plaats waar tranen worden geweend. En het is ook een plaats waar blijdschap is. Tranen vanwege het verlies van een moeder, een beminde vrouw. En ook blijdschap omdat er toch een kind geboren is. En nou trek ik de lijn door naar Advent, naar Kerst. Efrata. Bethlehem. Een plaats van tranen, ja, ja. En een plaats van grote blijdschap. In het Nieuwe Testament lezen wij, de naam van Rachel komt daar één keer voor het Nieuwe Testament, in het Kerstevangelie. Een plaats van tranen, in diezelfde omgeving daar. Daar hebben moeders getreurd en geweend omdat de kinderen werden vermoord door koning Herodes. Kindermoord in Bethlehem. En dan staat er in het Matthäus, en er is een stem gehoord. Rachel weent om de kinderen die er niet meer zijn. Ze weigert getroost te worden. Die treurende moeders die vinden als het ware herkenning in Rachel. Een plaats van tranen. Maar het is ook een plaats van grote blijdschap. Diezelfde plek waar wij in gedachten zitten. Hè? Heeft ooit een vroedvrouw gezegd. Vrees niet, je zal een zoon hebben. Op diezelfde plek heeft de engel ooit gezegd, honderden jaren daarna, heeft een engel gezegd, vrees niet tegen de herders. Ik verkondig u grote blijdschap. Die heden, al het volk ten deel valt, dat u heden geboren is, de zaligmaker, Christus de Heer, een kind geboren. Goddelijk kind, klein, kwetsbaar, een Benoni, een man van smarten. Nou, dat is een moeder. Tweede gedachte, dat is vader Jacob. Even naar de vaders kijken. Er staat in onze tekst, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Probeer eens te peilen wat er nou leeft in het hart van die, ja toch inmiddels al oude vader Jacob. Nou, weer een kleine erbij. De jongste. Het is voor hem natuurlijk een ontzettende zware en smartelijke weg. Die leegte die gaat door. Hij kan zijn geliefde Rachel niet missen. Dat is ook een dubbel gevoel. Aan de ene kant ben je weer vader geworden. Een blijde vader. Aan de andere kant ben je een bitter bedroefde weduwnaar geworden. En dan had ik het zo begrijpelijk gevonden. Al zou nou Jacob, hè, gemeente. Al zou nou Jacob, ja. Zijn hoofd hebben laten hangen. Mismoedig. Verbitterd. Ja, nou heeft mijn vrouw dat kind Benoni genoemd. Zoon van smart, ik ben het er eigenlijk mee eens. Ik kan er niks anders en niks meer van maken. Ik laat het maar bij die naam. Benoni. Zoon van smart. Maar nee. Ik vind het zo mooi dat er staat in de Bijbel. Maar zijn vader. De big but. Maar. Die grote tegenstelling. En nou breekt dat geloof in het hart van vader Jacob door. Er is meer dan alleen maar dood en ondergang en graf. En treuren en tranen. Maar nee. Er is troost. En dat geloof, dat zien we nou in de naamgeving van zijn kind. Niet Benoni. Maar Benjamin, zoon van mijn rechterhand. En rechts is in de Bijbel altijd geluk, vreugde, blijdschap. Zoon van de vreugde, zoon van mijn rechterhand. Apart, hè, geweten. Rachel sterft, maar de Heere leeft. Rachel klaagt. En Jacob roemt. Zoon van mijn rechterhand. Hier is het geloof in beoefening bij Jacob. In de grootste smarten. Ja, ik zal zat wat denken. Blijven toch onze harten in de Heere rust. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenk gij me toch leven. En gemeente, nou gaat Jacob ervaren wat hij nou aan zijn God heeft. Nou gaat Jacob ervaren in dit leven, in, niet straks alleen maar in de hemel, maar nu al in dit leven wat je aan God hebt. Tobaldus. God is een praktische God. God is God niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd. Zalig hij die in dit leven, Jacob's God erop heeft. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven, staat bij de baar van je vrouw. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Ja, waar is dan mijn hoop en mijn moed gebleven? Dan zie ik het niet meer zitten met dat kind. Dan zie ik het niet meer zitten om verder te leven. Dan zou ik vergaan in al mijn smart en rouw. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk een erfdeel niet begeven. Dan kijk je naar dat kind. Ik stel me zo voor, hè, gemeente. Dan neemt hij dat kleine jochie in zijn sterke oude armen. Het lijkt net Simeon met Jezus in zijn armen. Dan neemt hij dat kleine jongetje, dat baby in zijn sterke armen. Dan staat hij daar bij de baar van zijn beminde Rachel. En dan zegt hij, Benjamin, wat een geloofsgetuigenis. Zoon van de vreugde. Zoon van mijn rechterhand. Dwars tegen zijn gevoel in. Dat is geloof. Dat is geloof. Nochtans, als ik omringd door tegenspoed. Dwars tegen het gevoel in. Dwars tegen het zichtbare in. Nochtans, maar nee. Benjamin. Is dat geweldig? Zo'n hoogtepunt. Weet je waar hij dat zegt? Daar op de weg bij Efrata. Bij Bethlehem. Ik denk dat Jacob dwars door de tranen heen iets gezien heeft van de grote toekomst van Christus. In Bethlehem zal eens in de volheid van de tijd de Heer Jezus worden geboren. De zoon, niet van Jacob, maar van Gods rechterhand. De zoon die geluk brengt. Vreugde zal geven. Die ene zelfde persoon, hè, is zowel Ben-Oni als Benjamin. De Heer Jezus is zowel de man van smarte als de zoon van Gods rechterhand. Die door het lijden heen tot de heerlijkheid zal gaan. Zijn moeder noemde hem Ben-Oni en zijn vader noemde hem Benjamin, ja. En zo is het met de Heer Jezus ook. Moeder Maria stond bij het kruis en ze zag haar zoon lijden. Ben-Oni, man van smarte. Maar zijn vader, zijn hemelse vader, God die zei, nee, niet alleen Ben-Oni, Benjamin, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Hemelvaart. Het eindigt niet in de smart, het eindigt aan Gods rechterhand verheven. Zoon van het geluk. Niet dat je geluk hebt, maar dat je geluk brengt. Wat bedoelt? Kind, Benjamin, zoon van het geluk, die geluk zal brengen aan anderen. Hé, hey, dat is kerst. Daar is een kindeke geboren op aard die miljoenen eens zaligen zal. Gelukzalig, welgelukzalig zal maken. Dat kind, die baby. Het grote geluk dat God geeft door zijn Benjamin ons te schenken. En door hem, gemeente, door de Heere Jezus, worden nou smarte kinderen tot vreugde kinderen. Worden nou kinderen, we zullen het dadelijk horen in de doopformulier, die in zonde ontvangen en geboren zijn, die worden door genade tot kinderen van God aangenomen. Door Christus. Ben-Oni, smarte kind. En dan kijk je naar die kleine Thomas. En dan kijk je naar die kleine Leon. En dan denk je bij jezelf, als het nou later groot wordt, hè? Zou je er nou als ouders veel verdriet van hebben? Zou je er nou veel vreugde van hebben? Kijk je wel eens over de wieg heen en denk je, ja kind, ja, hoe zal het nou later met je gaan? Zou je er nou veel verdriet van, zou je er veel vreugde van hebben? Ik weet het niet. Ik hoop dat je er veel vreugde van mag hebben. En als je nou naar God omhoog kijkt. Weet je wat zondaars betekent? Dat je een zondaar bent. Dat betekent dat God veel verdriet van je hebt. En als je tot nu toe nog niet bekeerd, je nog niet tot God hebt bekeerd, dan betekent dat tot nu toe God alleen maar verdriet van je hebt gehad. Ik heb van dat volk dat mij vergat wel bij 40 jaar, Ik heb van dat volk dat mij vergat wel 40 jaar verdriet gehad. Zo. Smarte kind. God heeft weinig plezier van je. Ja. En dat nou om Christus wil. Hè? Dat vind ik zo'n wonder. Om Christus wil. Een waarachtig geloof. Persoonlijke bekering. Een wedergeboorte. Om Christus wil. Dat er nou een smarte kind. Dat de Heere dat nou maakt tot een Benjamin. Tot een vreugdekind. En dat ik nou door genade mag zeggen. Kinderen van God in ons midden. Dat je nou door genade mag zeggen dat je om Christus wil Gods Benjamin geworden bent. Zijn lievelingskind. God heeft alleen maar lievelingskinderen. Een wonder. God zijn vreugde in mag vinden. Ik kan het eigenlijk niet vatten, Heere. Vindt u nou uw vreugde in mij om Jezus wil? Dat u mij nou tot uw lieve kinderen en erfgenamen hebt aangenomen. Aanbiddelijke God. Jacob. Begrijpt u nou dat de God van Bethel. Begrijpt u nou waarom er een Bethel aan vooraf gegaan is? Hij had het zo goed gehad in Bethel, hè? Met zijn steen en met zijn olie en met zijn kruikje wijn. Zo goed gehad. Dat doet de Heer wel vaker in het leven van. Van gelovige mensen. Dat hij je vooraf versterkt. Dat kan door een bijzondere zondag. Dat kan door een bijzondere avondmaalzondag. Dat kan door een bijzondere gebeurtenis in je leven. Heer, ik voel zo de glans van Gods genade in mijn hart. Ik voel hem zo dichtbij. Ik ben zo gelukkig. En dan hoor ik daar nog een oude vrouw zeggen. Oh, er zal wat op afkomen. Ja, dat is waar. Vaak. Dan sterkt de Heer je van tevoren om nou een diepere, donkere periode door te kunnen komen. Nou, dat zien we hier. Hij heeft zijn Bethel beleefd. God heeft een gesterme kracht van omhoog. Met nieuwe blijken van zijn gunst. En nu moet hij dat dal door. Maar het is Israël als God die krachten geeft. Ja. En daarom kan hij zijn Rachel begraven. Aandoenlijk hoor. Zo'n gebroken man. Een weduwnaar. Met dat kindje op zijn arm. Hinkende aan zijn heup. Zo gaat hij naar dat graf. En dan richt hij daar dat gedenkteken, die grafsteen op. Gebroken man, maar ook een gelovige man. Die hangt aan de belofte van God. Nou, het laatste gemeente. Ik heb het gehad over moeder Rachel. Ze bevalt. Ik heb het even gehad over vader Jacob. Hij beleidt geloofsbelijdenis. De naam van het kind. En ten derde wil ik nog even kijken naar dat kind. Benjamin. Wat zal er nou van dat kindje worden? Het is de kleinste. De jongste. Ik zei al, kinderen, heb zijn moeder nooit gekend. Wat zal er van dat kindje nou worden? Ja, dat kan wel eens door je heen gaan zo. Dan kijk je in de wieg. Kind, wat zal er nou van je worden? Zal de Heer nou met je voor hebben? De kleine Thomas. De kleine Leon. Kind, je bent niet voor niets geboren. Je bent niet hier op de aarde geschopt. Je ouders. Ik heb er niet om gevraagd. Ze hebben me op de wereld gezet. Nee, je bent niet op de aarde hier geschopt. Je bent door God op aarde geschapen. En door God niet alleen geschapen, maar ook gewild. Ja, maar ja, hij zal toch zijn moeder moeten missen? Ja, dat is waar. En die grote broers, die gaan hem ook niet voor in het goede. En later zal hij zijn oudere eigenlijke broer, Jozef, nog moeten missen. Klein hummeltje, ik zie het spelen zo rondom die tent van die oude Jacob. En Jacob kijkt naar dat jochie met gemengde gevoelens. Hij denkt dan aan zijn vrouw. Maar hij is ook zeer verknocht aan dat jochie. Zeer verknocht, kan ik me natuurlijk wel voorstellen, hè? Zeer verknocht. En dan komt er iets, gemeente, ik weet niet wat ik nu ga zeggen. Ja, ik weet het wel met mijn verstand, maar niet uit beleving. Niet uit beleving. Ik heb mijn vrouw nog. Ik heb mijn ouders nog. En toch wil ik het zeggen, misschien dat er iemand herkenning vindt. Nu gaat de Heer nog een stap verder. Nou moet Jacob niet alleen zijn beminde Rachel missen. En zijn vader. Maar dan gaat God nog een stap verder in het leven van Jacob. Nou gaat de Heere gaat ook Benjamin van Jacob afnemen. Zijn lievelingskind, zijn zoon van zijn ouderdom. Heere, hoe zit u toch in elkaar? kan het niet bevatten. Ik kan het niet begrijpen. Je moet maar nooit denken dat je God kan begrijpen. God kan je wel betrouwen. Hij is wel betrouwbaar. Je kan hem bewonderen. Zeker als je op je hoogtepunten van Bethel zit. Maar je kan God niet begrijpen. God is groot en we begrijpen hem niet. Nou is hij zijn lieve Rachel kwijt. En nou moet hij ook nog zijn Benjamin leren kwijtraken. En dat gebeurt. U weet het, dan gaan ze naar Egypte, komt de hongersnood in Kanaan, dan moeten ze naar Egypte. En ja, Jozef is weg, is onderkoning geworden en zo. En dan is er honger en dan gaan die broers, de eerste keer zonder Benjamin, de tweede keer, je moet wel je jongste broer meenemen, zei die onderkoning. Ja, dan moet Benjamin toch mee. Jacob is er niet mee eens hoor. Je berooft mij van kinderen. Jullie zullen nog een keer die grijze haren van je vader doen neerdalen in het graf. En dan komt er iets, gemeente. Dat wil ik ook tegen jullie zeggen. Want ik denk jullie kleine kinderen. Er komt er iets in het leven van Benjamin. Dan leert hij in zijn leven een borg kennen. Hoe dan? Nou, ja, u weet het, hè. Dan gaat Benjamin mee. Dan zit hij daar aan die tafel. Dan zegt Jozef ze allemaal op een rijtje. Ze weten niet dat het Jozef is. Dan krijgen ze allemaal een bord eten. En Benjamin krijgt 5 keer zoveel. Nou, je hebt geboft. Die man die mag leven van weldaden. Krijgt zomaar. Ja, en dan die jongeling. Dan gaan ze weg. En dan komt op een gegeven moment die farao, die knechten, de soldaten achter hem aan. Ho, stop, halt. Jullie hebben wat gestolen. De beker van de onderkoning. Nou, dan gaan al die zakken open. En dan wordt die beker gevonden in de zak van Benjamin. Dat is de schuldige. Weet je, ik geloof dat daar een geestelijke les in zit. Weet je dat? Ik geloof dat in het leven van een mens, als de Heer met je bezig gaat, dat er een keer een beker gewonnen wordt in je leven. Dat jij de schuldige wordt. Dat het niet meer is die schuldige wereld, die schuldige mensen, die schuldige kerkgangers. Maar dan wordt de beker gevonden in mijn zak. Dan heb ik gedaan wat kwaad was in Gods ogen. Dan ben ik het. Ben ik het. En dan moet ik verschijnen voor die strenge onderkoning. Wordt me dood. En dan gaan ze met z'n allen terug. En dan komt Juda. En dan gaat Juda opstaan. En dan neemt Juda het voor die kleine Benjamin op. Hij staat als het ware zijn armen om Benjamin heen. Ten overstaan van die onbekende onderkoning Jozef. Hij neemt het voor hem op. Juda is bereid om in de bres te springen voor die jongeling Benjamin. Juda is bereid om zich vol liefde in te zetten voor die kleinste de broers. Ik zal borg voor hem zijn. En als ik hem niet terugbreng, dan zal zijn schuld alle dagen op mijn hoofd zijn. Uw knecht, zegt hij tegen Jozef. En je kent hem niet. Uw knecht is borg geworden voor deze jongen bij zijn vader. Nu dan, zegt Juda. Laat toch uw knecht, laat mij Juda. Laat mij in de plaats van die jongeling dan. Maar gevangen achterblijven. Als die jongeling maar terug mag naar zijn vader. Nou, mag ik hier de lijn eens doortrekken, gemeente? Mag ik de lijn eens doortrekken naar je kinderen? Als ze dan later een paar jaar ouder zijn en ze zitten op de Petrus Athene of school of zo, of in Baanrit of school. Dan moet je ze eens een doopbandje laten beluisteren. Ze komen op een gegeven moment komen ze op een leeftijd, dan vinden ze het leuk om hun eigen doopbandje te beluisteren. Hé, die dominee die noemt mijn naam. Als zou je nou aan Benjamin vragen, weet jij nou wat een borg is, Benjamin? Dan zegt hij, ja, ik weet wat een borg is. Juda is mijn borg geworden. Dat is iemand die in mijn plaats wil staan. Die de straf wil dragen die ik heb verdiend. Die een schuld wil betalen die ik heb gemaakt. En dan mag het jullie gebed zijn, doopouders. Dat nou die kleine van jullie. En uw kinderen en mijn kinderen. Dat ze in hun leven niet alleen gedoopt zullen worden. Dat is groot hoor. Maar dat ze nou ook een borg persoonlijk leren kennen. Een borg voor hun schuld. En dan is het goed. Waar vinden ze die borg dan? In die baby van Bethlehem. Dat is de borg. Benjamin had een borg nodig. Jezus heeft geen borg nodig. Hij is de borg. En daarvoor werd hij nou de man van smarten. Om onze ongerechtigheden, die beker, is hij verwond. Onze overtredingen is hij verbrijzeld. De beker werd gevonden in de zak van de Heer Jezus. En op Golgotha moest hij die beker, gevuld met onze zonden, die drinkbeker, die moest hij tot op de droesem leeg drinken. Wat ik niet geroofd heb, zegt een psalm, moet ik toch teruggeven. Gij eist van mij dat ik onschuldig ben. Het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. Dat heeft de man van smarten gedaan. Maar weet je wat nou de vrucht van dat lijden is, gemeente? Daar ga ik mee eindigen als laatste. De vrucht van dat lijden van de borg, de Heer Jezus, de baby van Bethlehem, dat is. Dat er miljoenen zaligen zullen worden. Ook uit de stam van Benjamin. Ik lees in het boek de Openbaring, dat is het laatste boek van de Bijbel. Dan lees ik dat er 12.000 verzegelden waren uit de stam van Benjamin. Allemaal verzegeld, behouden. Daar is een Jonathan voortgekomen uit de stam van Benjamin. En er is een Esther en een Mordechai voortgekomen. En er is ook een Saulus van Tarsen. Paulus. Ook uit de stam van Benjamin. Ook behouden, ook een gelukskind die geluk bracht aan de heidenen door het evangelie hen voor te houden. Dus gemeente, grootouders die aanwezig bent vanmiddag in de doopdienst van uw kleinkind. Je ziet dat het nageslacht van Benjamin, dat er vele behouden waren. Dat nou dat nageslacht nog van Gods grootheid mag zingen. En de laatste keer dat we Benjamin tegenkomen, dat is in het Nieuwe Jeruzalem. Die heilige stad, de 12 poorten. En op die 12 poorten de namen van de 12 stammen van Israël. Dus ook Benjamin ontbreekt niet. Ook zijn naam komt voor in het Nieuwe Jeruzalem. Waar God inwoont en waar het lam haar kaas is. Die naam zal niet ontbreken. En dan kijk ik naar jullie kinderen. Die 3 die je er hebt en die 2 die je hebt gekregen. Zou nou die namen van die kinderen straks dan gevonden worden. Daar een nieuwe Jeruzalem. Zullen het nou steentjes mogen zijn. Die nou liggen op dat fundament. Van dat Godsgebouw. Dat Heere naar zijn gemaakt bestek. In eeuwigheid doet reizen. Doopouders. En ik zeg het tegen mezelf. En ik zeg het tegen u. Onze kinderen hebben veel gebed nodig. Maar ook veel gesprek nodig. En ook veel geloof nodig. Ons geloof. En dan herken ik iets in die barende Rachel. Dan moet ze niet 1 keer baren, dan moet ze 2 keer baren. Snap je dat? Dan voel je niet alleen de pijn van de geboorte, maar ook de pijn van de wedergeboorte. Hè, Paulus die zegt van mijn kindertjes die ik wederom arbeiden te baren. Hij voelt de weeën totdat Christus gestalte in hen krijgt. En dan is de vreugde groter dan de vreugde die je nou hebt voor je kind. En mag je getuigen van, ja, van wat Jacob getuigde. Mag je wijzen op die man van smarten, die zoon van Gods rechterhand, de Heer Jezus. Die baby die borg wil zijn, ook voor je kind. Ja. Opdat ze van smarte kinderen, gelukskinderen mogen worden. Opdat ze met een Paulus zullen zeggen, ook zo'n Benjamin niet. Het leven is mij Christus en daarom het sterven mij winst. Hoe gaat dat dan, dominee? Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat met de woorden van Psalm 2. Welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vast vorst leren erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Wij gaan zingen. Psalm 138 vers 4. Psalm 138 vers 4.
lezen van het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij voor opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonden te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, dan betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen wij hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weder tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad, na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, zo laten wij zijn heilige naam in het gebed aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de harde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid dat u deze kinderen in genade wilt aanzien. En door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Een kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof vaste hoop en een vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niks anders is dan een voortdurend sterven, door uw genadige troost mogen verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest en enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij verzoeken nu de doopouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is, om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Omdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. En ten derde belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord, vader van de berg?
Ja.
Moeder van de berg?
Ja.
Vader Robel?
Ja.
Moeder Robel? Wij verzoeken nu de gemeente te zingen bij het binnendragen van de kinderen uit Psalm 68, vers 13, looft God in zijn gemeent alom. En na de bediening van de heilige doop, 134, vers 3, dat staande. Nu eerst 68, vers 13, en na de doopbediening, 134, vers 3, en dat laatste, staande. Thomas Hendrik van den Berg, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Levi, Ploon, Robol, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Doopouders, een enkel persoonlijk woord. Wat ik wil zeggen is dat het zo'n ontzaglijke rijkdom is dat de zegen van de Heere jullie wordt toegezongen, toegebeden en dat je die meekrijgt. Ik heb in de doopreek gesproken over vader en moeder, Rachel en Jacob. Het treffende is dat op een gegeven moment Jacob een vloek uitspreekt over degene waar dat afgodsbeeldje gevonden wordt. Hij wist niet dat het bij Rachel zou zijn. En het treffende is dat die vloek ook uitkomt. Want spoedig daarna sterft zijn beminde vrouw. Een vloek die uitkomt. Maar ook een zegen die uitkomt. Dat zeren zegen op u daal. En de zegen van de Heere die maakt blij en die maakt rijk. En de Heere voegt daar geen smart bij. Bij het Joodse volk is het zo dat elke Sabbat dat de vader zijn kinderen bij zich laat komen. En dan knielen ze, en orthodoxe Joodse gezinnetjes, en dan knielen ze en dan krijgen ze van de vader een zegen mee. En als nou een jongetje is, dan zegt die Joodse vader: mogen de eeuwige God jullie maken als Efraïm en Manasse. En als nou een meisje is, dan zegt de vader: mogen de eeuwige God jou maken als Sarah, Rebecca, Rachel en Lea. Mogen de eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, jullie kinderen, Leon en Thomas en Matthijs en Dieter en Mattie, maken als in Israël ingelijfd en hen doen de naam van Sions kinderen dragen. Zullen we eindigen met een dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wil regeren. Opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Onze slotpsalm is uit psalm 42. En daarvan vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge u neder Waartoe zijt ge in mij ontrust, voedt het oud vertrouwen weder en zoekt in 's hoogsten lof uw lust. Psalm 42, vers 3. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.